Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee Jacques van Veen voorganger is. Organist is John Veldman. Het beamteam zorgt voor beeld en geluid. De collecte van vandaag, de eerste is voor kerk in actie in Pakistan. De tweede collecte is voor eigen kerkwerk en de collectezakken staan bij de uitgang. Bij de koffie gaat de bus rond voor open hof. De bloemen gaan deze zondag naar mevrouw Haaksma en die worden gebracht door Jannie Werkman. De dienst van volgende week is om 9:30 een gezamenlijke dienst in de Peters- en Pauluskerk waarin dominee Marion Hartman zal voorgaan. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom om met een kopje koffie of thee na te praten. Ons intrededienst is Psalm 19, vers 3 en 4. Ik ga nog eerst de kaars even aansteken.
nemen we een moment van stilte om ons op deze dienst voor te bereiden. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Laten wij samen bidden. Heer, hoor naar ons bidden. U die ons hart aanziet en onze diepten peilt, blijf ons niet verborgen. Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf. Vergeef ons en doe ons herleven. Doe ons opstaan en maak ons nieuw. Breng ons in het reine met u en met elkaar door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij zingen van woorden die richting geven aan ons leven. De 10 woorden verwoord in lied 310. Vandaag lees ik met u een gedeelte uit het Johannes-evangelie. Het is het verhaal van de man bij het bad van Bethsaida. Bethsaida ook wel Bethesda of Bethsaida genoemd. Ik ken het verhaal vanuit mijn jeugd eigenlijk niet anders dan dat wanneer er een engel afdaalt in het bad, dat dan het water gaat bewegen. Nou, wie dan als eerste in het water is, die wordt genezen. U kent het verhaal ongetwijfeld ook zo. Maar juist dit element van het verhaal blijkt een latere toevoeging te zijn aan de tekst. U vindt het dus in de hedendaagse vertaling niet meer in de hoofdtekst terug. Alleen nog maar als een voetnoot bij de tekst. Het is een toevoeging van puur bijgeloof, schrijft een Engels commentaar. Ja, of het puur bijgeloof was, dat weet ik niet. Het is in elk geval een toevoeging geweest die een poging heeft gedaan om die tekst wat begrijpelijker te maken. Begrijpelijk dus voor de tijdgenoten van toen. Onze tijd noemt dat dus bijgeloof. De toevoeging, die is begrijpelijk, want de tekst lijkt maar een half verhaal te vertellen. Lijkt. Ja, want Johannes vertelt wel degelijk een heel verhaal. Maar dat verhaal moet je dan wel begrijpen vanuit zijn Joodse wortels. Nu, zelf vind ik het ook een lastige tekst, vooral om uit te leggen. En dat komt mede door de hoeveelheid informatie die in die tekst zit. Alles wat Johannes schrijft, dat doet ertoe. Er zit zoveel in zijn evangelie verborgen. Nou, dat krijg ik niet allemaal uitgelegd. Om twee redenen. Dat zou veel te veel tijd in beslag nemen. Maar, een andere reden, ook ik snap niet alles. Toch gaan we vanochtend een poging doen om die tekst iets helderder te krijgen. Laten wij samen bidden. God, omdat niet alles ons vanzelf komt aanwaaien, maar wij ook stappen moeten zetten in ons leven, bidden wij om kracht. Kracht om onze weg te kunnen gaan. Laat uw woord daarin een leidraad zijn, als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Amen. Verhaal voor jong en oud, nou volgens mij vooral voor oud, maar iedereen voelt zich misschien toch ook nog wel een beetje jong van binnen. Het verhaal gaat over een boom. Er was ooit een boom die altijd vruchten gaf. Het was dus een bijzondere boom. En het bijzondere van die vruchten was ook nog eens dat wie er van at nieuwe kracht ontving. Het was dan ook geen wonder dat er bij die boom mensen waren die ziek waren of die problemen hadden. En als ze van die vruchten aten, dan zagen ze weer mogelijkheden in hun leven. Ze ontvingen nieuwe kracht. Ja, nu was het zo met die boom. Je kon toch niet zomaar die vruchten plukken. Kijk, als je een appelboom hebt, hè, en het is een laagstam, nou, dan pluk je zo de vruchten en je verzamelt ze en je kunt ze lekker eten. En als je een hoogstam appelboom hebt, nou, dan zet je een ladder tegen de stam of tegen de takken van de boom. En je klimt erin en je plukt de vruchten. Maar bij deze boom was het zo dat de vruchten hoog hingen. Maar als je een ladder tegen de stam aanzette of tegen een van de takken, dan was dat alsof die boom dat niet verdroeg. Dan begon hij te schudden en te bewegen en je viel geheid met ladder en al om. Dat ging dus niet. Ja, nu kon je natuurlijk denken, weet je, ik ben slim. Ik zet een trap onder de boom. En dan klim ik naar de vruchten toe. Maar als je dan naar de vruchten toe ging, dan was het alsof de takken van je weg bewogen. Je kon niet zomaar vruchten plukken. Dat lukte niet. Niemand kon een heleboel vruchten voor zichzelf verzamelen. Toch was het niet moeilijk om een vrucht te pakken te krijgen. Het enige wat je moest doen was wachten totdat er een wind vanuit de hemel naar beneden woei. En die woei als vanzelf de takken naar je toe en dan kon je een vrucht plukken. Dat was de enige manier. Er was nog nooit een vrucht zomaar van de boom gevallen. Dat gebeurde niet. De boom liet zich dus niet bedwingen. Je kreeg de vruchten en je kon ze gewoon plukken. Nu was er een man, en ja, het was duidelijk, hij was ziek. En hij was bij de boom komen zitten. Uit zijn tas haalde hij een kom en die zette die onder de boom als een bedelnap. Een voorbijganger zag wat er gebeurde. Hé joh, wat doe jij nou? Vroeg hij aan de zieke man. Ik zet een kom onder de boom, zei hij. Ik wacht tot er een vrucht invalt. Dit zijn goddelijke vruchten en goddelijke vruchten moet je geschonken krijgen. Wat? Zei de man. Ja, maar zo gaat het niet. Je moet ze zelf plukken, hoor. Wacht, ik zal er eentje voor jou plukken. Nee, nee, zei de man. Nee, dat wil ik niet. Dit zijn goddelijke vruchten. Ik wil ze geschonken krijgen. Hè? Zei de man. Jij weet dat die vruchten genezing brengen, dat ze nieuwe kracht geven aan jou, maar jij wilt ze niet plukken. Jij wil het goddelijke toegeworpen krijgen. Jij wil het goddelijke dwingen jou wat te geven. Jij dwaas. En de voorbijganger liep verder. Als de zieke man deze woorden niet te harte heeft genomen, dan vrees ik dat hij er nog altijd onder die boom zit. Ik ga met u lezen en de eerste lezing komt uit Ezechiël 47. Ezechiël is als balling weggevoerd uit Jeruzalem naar Babel. En Ezechiël krijgt allemaal visioenen. Nou, we gaan uit een van zijn visioenen lezen. In zijn visioenen wordt hij onder andere meegenomen naar Jeruzalem, naar de tempel. En we lezen dus een gedeelte uit die visioenen over de tempel. Ezechiël 47. En dan schrijft Ezechiël: toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij: zie je dat, mensenkind? en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. En van Engedi tot En Eglaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort. Net als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Daar blijft het water brak. Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Tot zover de eerste lezing, zingen we nu lied 672, vers 2. De tweede lezing komt uit Johannes 5, vers 1 tot en met 18. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Er lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. Meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen: degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden hem wilden vervolgen. Maar Jezus zei: mijn Vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Dat was voor de Joden een reden te meer om hem te willen doden. Want niet alleen ondermijnde hij de Sabbat, maar bovendien noemde hij God zijn eigen Vader en stelde zichzelf zo aan God gelijk. Tot zover de lezingen. Zingen wij nu lied 213, vers 1 en 3. Straks na de overdenking is er een meditatief orgelspel. De boom in het verhaal dat ik vertelde, heeft nooit bestaan. Toch vertelt die boom wel een verhaal dat raakt aan de waarheid van ons leven. Die boom bestaat op een ander vlak van ons leven. Zo gebruikt Johannes in zijn evangelie ook de woorden op verschillende niveaus. Er is een gewone betekenis, maar er is ook een religieuze of diepere betekenis. Zouden er camera's hebben gestaan in Jeruzalem bij de schaapspoort, dan is het maar zeer de vraag of we daar werkelijk een bad te zien zouden krijgen met 5 zuilengangen. Ja, er is wel wat gevonden, maar was het precies zo zoals Johannes het beschrijft? Nou ja, of dat bad er nu wel is geweest of niet, feitelijk doet het er niet toe als je wilt begrijpen waar dat evangelie over gaat. Belangrijker is te weten wat dit bad met zijn 5 zuilengangen te zeggen heeft. Nou, om die diepere betekenis te verstaan, gaan we eerst een stapje opzij maken en we kijken naar het visioen van Ezechiël. Ook zo'n wonderlijk verhaal. Maar daar weten we van dat het een visioen is. En in dat visioen ziet Ezechiël water uit de tempelwellen. Het begint met een heel klein stroompje, maar naarmate je verder komt, wordt de stroom dieper en dieper. Dit is niet zomaar water. Dit water geeft leven. Het maakt het water van de Dode Zee, dat toch ontzettend zout is, weer zoet, zodat er leven in mogelijk is. Ja, nu zal het er wemelen van de vissen. Aan de oevers van deze stroom groeien allerlei vruchtbomen. De bladeren zullen niet verwelken en de vruchten niet opraken. Want het water waar ze aan staan is bijzonder water. Het stroomt immers uit het heiligdom. Wat is daar dan in dat heiligdom? In het heiligdom vind je de Ark van het Verbond. En de Ark van het Verbond is een kist. En in die kist liggen 2 stenen platen. Daarop staan de 10 woorden die God aan de mens gegeven heeft. Om eruit te leven. De 10 woorden geven richting aan het leven. En zijn bedoeld om erbij op te ademen. En niet om je de adem te benemen, zodat je het benauwd krijgt. Wij spreken nog wel eens van 10 geboden. Maar in het Jodendom praat men in dit geval niet van geboden, maar van woorden. 10 woorden van bevrijding. Ze geven je leven. En die 10 woorden, nou, het is een klein waterstroompje. Wat in de tempel begon en wat er over de drempel van de tempel stroomt. Wat in de tempel zich bevindt. Niet begon, maar waar het zich bevindt. Maar die 10 woorden worden nader uitgewerkt in die eerste 5 boeken van onze Bijbel. Dat is de Torah. En uit die Torah wordt geleerd en uitgelegd en er ontstaan allerlei verhalen omheen. Het geleerde wordt doorgegeven en het wordt opgeschreven en dat gaat zo door, eeuw in, eeuw uit. Ja, dat kleine stroompje wat in de tempel begon, dat wordt steeds dieper en dieper. Er welt een stroom van wijsheid op uit wat door de eeuwen heen geleerd en geschreven is. Het wordt tot een bron van vreugde voor wie eruit put. We gaan weer terug naar het Johannes-evangelie. Jezus komt Jeruzalem binnen bij de schaapspoort. Die poort lag dicht bij de tempel. En bij die schaapspoort, vertelt Johannes, is een bad met 5 zuilengangen. 5. We krijgen gedetailleerde informatie. En dat doet Johannes niet voor toekomstige archeologen, die menen het bad gevonden te hebben, maar dat doet Johannes om die beelden sterker te maken. Die 5 zuilengangen, waarin een mens kan rondlopen en verblijven, staan beeld voor de 5 boeken van Mozes. Die eerste 5 boeken uit onze Bijbel, die de Tora vormen. Kijk, dit is nog eens een goede plek om te vertoeven. De naam van deze plek is dan ook Bethsaida. Ook wel Bethesda of Bethsaida genoemd. De naam betekent zoiets als huis van weldaad, huis van barmhartigheid of huis van genade. Nou, wie wil daar niet zijn? Want het leven is naast alle mooie en fijne dingen ook bij tijd en wijle hard en verdrietig. En niet altijd even gemakkelijk en soms ronduit moeilijk. Hebben we niet allemaal een beetje genade nodig, een beetje barmhartigheid? Verlangen we niet allemaal naar het goede van het leven? We hebben toch een plek nodig om op adem te komen. Nou, daar bij de tempel is zo'n plek. Het badhuis van Bethsaida. Daar in dat huis, daar bevinden zich de mensen met hun kwalen, met hun gebreken en tekortkomingen. Het gaat dus gewoon over mensen zoals u en ik. Dat badhuis is een huis waar de kerk zich aan zou moeten spiegelen. Huis van weldaad, huis van barmhartigheid, een huis van genade. Zo'n plek wil je toch zijn als kerk? In Bethsaida bevindt zich ook iemand die al jaren ziek is. Jezus ziet hem liggen. Wat is er met die mens? Hij bevindt zich in het huis van de weldaad, dicht bij de bron, dicht bij de tempel waaruit het water welt. Hij bevindt zich te midden van de levengevende woorden, dicht bij de Tora. Waarom stapt hij niet gewoon in de bron? Waarom waagt hij die stap niet? Wilt u gezond worden? Vraagt Jezus hem. De man antwoordt niet met: ja, Heer, graag. Dat zou je toch verwachten? Ik in elk geval wel. Maar de man schetst een hobbel voor zijn genezing. Ja, als het water gaat bewegen, is er niemand die mij erin helpt. Ik probeer het wel, maar er is altijd iemand die mij voor is. De man ziet de bron van het leven. Hij ziet het water, het woord van God, dat in beweging brengt of in beweging zet. Hij ziet dat mensen verder kunnen als ze in de bron vertoeven, als ze vanuit Gods woord leven en daaruit putten. Hij wordt omringd door allerlei mensen, maar toch zegt hij: ik heb geen mens om mij in het water te helpen. Ik heb niemand. Ik kan het niet. Dat is alleen voor anderen. Deze man is een lijdzame man. Er komt wel een klacht over zijn lippen, maar hij toont geen enkel initiatief. Hij vraagt niemand om hulp. Help mij toch even in het water. Hij vraagt het zelfs niet aan Jezus. Welk mens kan het helemaal alleen in zijn leven? Is het een schande als je naar een ander toestapt en om hulp vraagt? Ik heb niemand die mij helpt, zegt hij. Er is maar 1 passend antwoord op deze klacht. Sta op, pak uw mat op en loop. Het klinkt in mijn oren als een soort schop onder de kont. Hup, blijf niet neerzitten, maar sta op. Kom in beweging. Pak je verantwoordelijkheid. Nee, eigenlijk zegt Jezus: sta op, pak uw mat op en loop rond. Dat is wat hij zegt, loop rond. Want er valt wat te ontdekken in die 5 zuilengangen. Dan loop je door de rijkdom van Gods woord. En dan ontdek je niet alleen dat er iemand voor jou is, maar ook dat jij er voor een ander kunt zijn. Jij hebt een verantwoordelijkheid. Niet alleen naar jezelf toe, maar ook naar een ander. Gods woorden leren ons elkaar lief te hebben, recht na te streven en de vrede te bewaren. Maar dan moet je die woorden ook gaan doen. En dat is precies wat een mens genezing brengt. Op Jezus' woord staat de man op en pakt zijn mat. Nou, dat is een bekeringsverhaal. Van toeschouwer wordt hij betrokkenen. Eindgoed, al goed, zou je denken. Maar nee, het verhaal is nog niet afgelopen. Dan komen de Joden om de man te zeggen dat het op Sabbat niet is toegestaan je slaapmat te dragen. Ja, er blijven moerassen en poelen bestaan, zo vlak bij dat levengevende water. Precies zoals Ezechiël in zijn visioen zag. En in die moerassen en poelen daar verkeren de mensen die het menen zo goed te weten. Met het vingertje omhoog zouden ze de genezen man zo weer terug willen hebben op zijn mat. Weg genezing, weg bekering. Als vervolgens de genezen man Jezus tegenkomt in de tempel, brengt hij de Joodse autoriteiten op de hoogte wie hem genezen heeft. Zondig niet meer, had Jezus tegen hem gezegd. Anders zal u iets ergers overkomen. Nu, wat Jezus daarmee bedoelt, dat weet ik niet. Maar het eerste wat een man doet, is de naam van Jezus doorgeven. En dan vraag ik mij af, is hij nou een verrader? Of verkondigt hij Jezus als redder? Wie wil je zijn? Hoe dan ook, nu ontstaat het conflict tussen de Joodse autoriteiten en Jezus. Allen bevonden ze zich in de tempel. En daar ontspringt vanuit het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond staat, een stroompje van goede woorden. Dat zal uitdijen tot een diepe rivier. Iedereen kan zich laven aan dit water. En in dit water. Iedereen kan zo in het leven staan dat je als een boom aan dit stromend water staat, waarvan de vruchten eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Het kan. Of klaag je liever dat het voor jou onbereikbaar is? Of verkeer je liever bij de moerassen en poelen? Waar kies je voor? Deze vraag ligt bij de man die genezen is. Deze vraag ligt ook bij de Joodse autoriteiten. En deze vraag ligt natuurlijk uiteindelijk ook bij ons. Waar kies je voor? Je keuze doet er toe, want die maakt een wereld van verschil. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. God, wij danken u voor uw levengevende woorden. En wij bidden u dat wij daaruit zullen leven. Geef dat wij door uw woorden er voor anderen kunnen zijn als een boom die vruchten geeft en een mens verzadigt. En met bladeren die een mens genezen. Zo bidden wij voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Voor hen dichtbij die worstelen met ziekte. Voor hen die een operatie of behandeling moeten ondergaan. Voor hen die problemen het hoofd moeten bieden. Of voor hen die leven met verlies. Wij bidden voor de mensen ver weg. Voor hen die leven in landen waar het almaar strijd en oorlog is. Die leven onder dictatoriale regimes. Die monddood gemaakt worden en met hun leven bedreigd. Wij bidden voor hen die leven met de angst van geweld en met de trauma's van wat hen overkomen is. Wij bidden ook voor allen die leven in gebieden waar het vanwege het klimaat onveilig is. Te heet, te veel water, de angst voor aardbevingen. God, geef dat wij niet moedeloos raken van het vele verdriet en de ellende van onze wereld, maar dat wij opstaan en moedig de weg gaan van liefde, gerechtigheid, vrede en heelheid. En dat wij in dit alles onze liefde voor u niet verliezen, maar weet hebben van uw eeuwige armen onder ons. In de stilte van ons hart bidden wij nu ons eigen gebed. Hoor onze gebeden in Christus onze Heer, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel staat, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven u ons niet schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. De collectes, heb ik begrepen, zijn bij de deur. De eerste voor de kerk in actie en de tweede voor het eigen kerkenwerk. Van harte bij u aanbevolen. Het slotlied is lied 834, vers 1, 2 en 3. Weet u dan gedragen op de weg die u te gaan hebt in het leven door de zegen van de Heer. Mogen de eeuwige u zegenen en beschermen. Mogen het licht van de eeuwige over u stralen en u liefde geven. Mogen de eeuwige altijd bij u zijn en u met vrede omgeven.